uit 2 Korinthe hoofdstuk 4. Dan ga ik lezen vanaf vers 1 en dat doe ik vanuit de HSV-vertaling. Dus 2 Korinthe 4. En dan vanaf vers 1. Dan schrijft Paulus het volgende. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, we hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar we hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want het alles gebeurt ter wille van u. Opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen, overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Tot zover. Broeders en zusters, er kunnen vele aanknopingspunten zijn in je leven om de moed te verliezen. Het is niet makkelijk om te geloven en voor je geloof uit te komen. Er kan verzet zijn in je familie, op je werk. En het lijkt wel of je over een zeer bijzonder uithoudingsvermogen moet beschikken om als kind van God in deze maatschappij je te kunnen handhaven. Steeds meer mensen houden geen rekening met God en zijn woord. En te midden van alle toenemend geweld en zedeloosheid, misleiding, verwarring en tegenstand tegen het geloof in de maatschappij op je werk of in je familie, dan is het heel moeilijk om te erkennen dat je in God gelooft. Dat je de Heer Jezus hebt toegelaten in je leven. En die moeilijkheden die waren er ook in het leven van Paulus. Er was veel verzet. Er waren mensen die onder valse voorwendselen het evangelie verkondigden met verkeerde bijbedoelingen. En die zetten vraagtekens bij de legitimiteit van Paulus en bediening. Er was voortdurend vervolging. Keek je naar de omstandigheden, dan waren er genoeg redenen om te stoppen. Paulus die begint hier in 2 Korinthe 4 met te zeggen dat zijn bediening niet op grond is van zijn eigen verdiensten of van zijn eigen bekwaamheid, maar op grond van bewezen barmhartigheid. En dat is een ander woord voor genade. God had genade getoond in het leven van Paulus. En dat was de basis, dat was het fundament. We hebben gezongen, genade is mijn adem. Als je geen adem hebt, dan kun je niet leven. Als er geen genade is, dan kun je niet leven als kind van God. God heeft zijn licht laten schijnen. Het was zijn initiatief. God heeft ingegrepen, ook in onze levens. Vanuit onszelf waren we niet op zoek naar God. Vanuit onszelf wilden we leven op onze manier, met onze middelen en hoe wij het goed vinden. Maar hij heeft geroepen en hij heeft getrokken. En het is altijd goed in een periode van moeilijkheden, in een periode van ontmoediging, om terug te kijken naar waar je vandaan komt. Wie zouden wij zijn vandaag de dag als wij God niet hadden ontmoet in ons leven? Hoe zou het zijn voordat we de Heer Jezus hadden leren kennen? Paulus was een Jood, geboren te Tarsus in Sicilië. Hij was in Jeruzalem grootgebracht en hij heeft gestudeerd bij zeer beroemde leraar Gamaliel. En deze heeft hem de wet van zijn voorouders tot in de kleinste bijzonderheden ingeprent. En hij stond voor God op de bres. Het was een man vol passie, vol gedrevenheid en met maar één missie, de wet van God die hij aan het Joodse volk had gegeven, te handhaven. Dat was zijn doel. En er was een nieuwe leer gekomen, die eigenlijk geen rekening hield met de wet van God, zo dacht hij. En die mensen ging die vervolgen. Zowel mannen als vrouwen heeft hij geboeid naar de gevangenis gebracht. En de hele Joodse raad en de hoge priester, die waren zijn getuigen. En ze hadden hem zelfs brieven meegegeven voor de Joodse leiders in Damascus. En daar was Paulus naartoe gereisd om ook daar de christenen op te sporen en ze geboeid naar Jeruzalem te brengen, zodat ze gestraft konden worden. Maar toen hij op weg naar Damascus was en midden op de dag de stad naderde, stond hij plotseling gevangen in een hele felle lichtbundel die uit de hemel kwam. En toen viel hij op de grond. En u hoorde iemand tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Wie bent u, Heere? Vroeg hij. Ik ben de Jezus van Nazareth die u vervolgt, was het antwoord. En de mannen die bij hem waren, die zagen wel het licht, maar die hoorden die stem niet. En dan reageert Saulus op een hele bijzondere manier. Hij zegt, wat moet ik doen, Heere? En dat is het punt waar wij als kinderen van God allemaal moeten komen. We hebben God horen spreken in ons leven. En hij heeft een plan met ons leven. En hij wacht tot het moment dat wij ons afvragen, Heer, wat wilt u met mijn leven? Wat moet ik doen? Wat is uw doel met mijn leven? Heer, hoe wilt u dat mijn leven wordt ingevuld? En daar lag Paulus met al zijn kennis en passie en inzet met zijn kin in het zand. En Paulus is geen superchristen. Paulus die was vroeger stekenblind, totaal verstoken van de relatie met God. Maar hij heeft op zijn levensweg Gods genade, Gods barmhartigheid ontmoet. Genade die je niet kunt verdienen. Genade die niet in je verstand past. Genade die je alleen maar kan ontvangen als je je hand ophoudt. God is een gevende God en God gaf Paulus een nieuwe kans. Zijn blinde ogen werden letterlijk en figuurlijk geopend. En hij werd geconfronteerd met Gods doel voor zijn leven. Dat kun je lezen in Handelingen 22 vers 10. En ik zei, Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tegen mij, sta op en ga naar Damascus en daar zal met u gesproken worden over alles wat voor u vastgesteld is om te doen. En daar mag je naar op zoek. Heere, wat hebt u vastgesteld voor mijn leven? Heer, ik wil het niet zelf proberen, ik wil het niet op mijn manier doen, Heer, ik wil het van u ontvangen. U bent een sprekende God, u hebt genade getoond in mijn leven. Heer, wilt u me laten zien wat uw doel en plan is voor mijn leven. En dat is voor ons allemaal verschillend. We zijn niet allemaal evangelisten, we zijn niet allemaal sprekers, we zijn niet allemaal voorgangers. Maar God heeft voor ieder van ons een specifiek doel. En Jezus Christus maakt het verschil. Hij wil het ons graag tonen. God heeft gesproken in ons leven. Hij zocht ons. Het initiatief is van hem uitgegaan en God heeft de eerste stap gezet. Als de Heer Jezus niet de centrale factor is in je leven, dan kun je niet volhouden. Ik heb op allerlei manieren zelf geprobeerd om een goede christen te zijn en het is me niet gelukt. Hoe meer ik het probeerde, hoe slechter het ging. Ik ben niet in staat, en u en jullie ook niet, om de dingen die hier in de Bijbel staan, om die in je leven tot stand te brengen. En God weet dat. En daarom heeft hij ons hulp gegeven, de Heilige Geest. En die wil het uitwerken in ons leven. Groei is niet een zaak van het verstand, maar groei is een zaak van het hart. En daarom hebben we vanmorgen ook gezongen over dat je je wil over moet geven aan de Here. Het is een keuze. Je kiest ervoor of je in het plan van God wil leven en daaraan je leven wil inrichten. Of je kiest ervoor om zelf het te gaan proberen. En dan mag ik je vanaf deze plaats voorspellen dat er voortdurend momenten zullen zijn dat je met je kin in het zand ligt. Maar ik wil vanmorgen jullie ook bemoedigen. Groei vindt vaak plaats tegen de verdrukking in. Groei vindt vaak plaats op momenten dat je het niet verwacht. Je hebt het zelf al opgegeven. De muur was te hoog. Je kon er niet overheen. Je zit misschien op het moment in een fase dat je denkt, ja, ik wil wel een kind van God zijn. Ik wil wel praten over het evangelie. Ik wil wel een getuige zijn. Ik wil mensen wel verder helpen. Maar ik kan het gewoon niet. Nou, dat is juist de plaats waar God je wil hebben. Hij zoekt geen mensen die het allemaal zelf kunnen regelen en zelf al kunnen oplossen. Iedereen die de Heer Jezus wil volgen, zal momenten meemaken dat hij of zij met zijn kin in het zand ligt. Je ervaart op dat moment het einde aan je eigen kracht en je eigen mogelijkheden. Lees elke biografie maar na van mensen die geweldig door God zijn gebruikt. In elke biografie kom je tegen momenten dat die mensen wilden stoppen. Ze zeiden tegen God, zoek maar een ander. Ik kan het helemaal niet. En juist op die momenten dat het helemaal mis dreigde te gaan en dat het leek dat het zou gaan stoppen, kwam God met zijn kracht en wees hun de weg en er gebeurden geweldige dingen. En daardoor beseften die mensen ook, het is genade. Het is genade dat het gebeurt. Het is geen eigen verdienste. Het is geen gaaf of talenten waar ik over beschik dat even geregeld kon worden. Nee, ik heb het ontvangen als een geschenk. Een van de doelen van de bediening van Paulus was om onder andere ontmaskeren van leugens en zonden. Want daar had zijn hele leven mee volgezeten. Met zijn eigen plannen, met zijn eigen doelen. Hij dacht door inspanning de wet van God wel te kunnen handhaven. En er waren in zijn tijd mensen die de zaak bedrogen en het woord van God vervalsten. Ze probeerden munt te slaan uit het evangelie en daarom verkondigden ze het ook. Ze manipuleerden het woord van God tot hun eigen voordeel. En daar waarschuwt Paulus voor in dit gedeelte. En het is mogelijk om je in te laten met het woord van God met verkeerde motieven. Dat is ook in mijn leven gebeurd. Ik ben tot geloof gekomen voor maar één reden. En dat was dat ik graag een ticket wilde, een kaartje voor de hemel. Want ik wou niet naar de hel. En daarom geloofde ik, maar dat is geen goede basis om te kunnen geloven. Want dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je inderdaad met je kin in het zand ligt. Want dat is niet de goede motivatie. Het gaat in onze relatie met God niet om onze eigen doelen na te streven. Het woord van God is namelijk bedoeld om ons vrij te maken. Vrij van onszelf. Vrij van de omstandigheden waar we in zitten. Soms kan het zijn dat je ineens geconfronteerd wordt met een woord uit de schrift, waaruit blijkt dat je houding in de situatie waar je in geplaatst bent niet klopt. Je hebt bijvoorbeeld zitten klagen. Je voelt je gefrustreerd. Omdat je eigen doel wordt geblokkeerd. Je bent verbitterd geraakt. Je eigen waarde loopt een deuk op. Je denkt, met mij komt het nooit goed. Je verwachtingen komen niet uit, je voelt je mislukt als christen. Maar dat is juist het punt wat God je wil hebben. Want hij wil je laten zien dat het nooit door eigen kracht komt, nooit door eigen visie. Je kunt van alles dromen, je kunt van alles proberen te realiseren. Maar God zoekt mensen die afhankelijk van hem willen zijn en die hun hand willen ophouden. Zodat zijn leven, zijn kracht, zijn licht door je leven heen kan schijnen. En hoe kun je dat nou ontmaskeren als je verkeerde motivaties hebt? Wat is nou de ultieme test? Je moet je gewoon afvragen, welke vruchten brengen mijn doelen voort? Wat zijn de zichtbare resultaten in mijn leven? Nou, die waren bij mij zo dat de buitenkant anders was dan de binnenkant. Aan de buitenkant was ik een goede christen, deed ik mee aan allerlei evangelisatieacties en leek het net of het allemaal in orde was. Maar van binnen was het helemaal fout. En dan gaat het op de duur, gaat het scheef. Want er zitten leugens in je leven. En de waarheid wil je vrijmaken. En Paulus' leven, dat is een voorbeeld, dat is een aanbeveling, dat is aan Paulus' leven kon je zien waar de kracht van het woord van God toe in staat is. Paulus die totaal niet naar God zocht, Paulus die totaal verkeerde doelen nastreefde. Paulus werd aangeraakt toen hij Jezus ontmoette in zijn leven. En dat is ook bij ons gebeurd. En Paulus is het ultieme voorbeeld van wat mogelijk is, dat iemand totaal van gezindheid kan veranderen, dat zijn denken totaal vernieuwd kan worden, als je persoonlijke doelen veranderd worden in Gods doelen. En dat wil God bewerken in ieder van ons. En dat wil hij doen door de kracht van zijn Heilige Geest. Maar dat kan hij alleen maar als we hem daar de toestemming voor geven. Want weet je, dat is bijna niet te begrijpen. God die zo groot is, die zo heilig is, dat hij ons als mensen een vrije wil heeft gegeven. Dat is de ultieme vorm van liefde. Weet je, dat heb ik pas gelezen in het boek. God heeft zich vernederd. God had dat helemaal niet hoeven te doen. Maar het is zijn grote liefde dat we een vrije wil hebben gekregen. En dat je mag kiezen. Je mag kiezen om je eigen plannen te volbrengen of Gods plannen. God dwingt niet. Maar de vruchten en de resultaten zullen totaal verschillen. God verlangt ernaar dat onze relatie met hem zich verdiept. En dat het karakter van zijn zoon steeds meer zichtbaar wordt in ons leven. En vers 3 is dan een heel belangrijk gegeven. Als het woord in ons leven niet werkzaam kan zijn en geloofd wordt en toegepast, dan is het ook niet zichtbaar voor de mensen die niet in God geloven en die bezig zijn om verloren te gaan. Als wij door onze keuze en beslissingen het woord krachteloos maken, dan laten we eigenlijk aan de mensen die nu nog verblind zijn en hun eigen weg gaan, zien dat zij de juiste keuze maken. Daarom is het zo belangrijk dat wij in gehoorzaamheid leven aan het woord van God, dat het zichtbaar in ons leven is wie we volgen. Want mensen kunnen zien, als je een keuze maakt voor de Heer Jezus, dan wordt je leven anders. Dan word je er bovenuit getild. Dan kunnen de moeilijkheden er nog wel zijn. Dan is die muur waarschijnlijk misschien nog wel aanwezig. En nog even hoog. Maar dan merk je dat er een kracht in je leven werkzaam is die daar bovenuit stijgt. Dan wordt de geweldige kracht van het evangelie zichtbaar en dan blijft ze niet bedekt. Wij als mensen zijn van nature blind voor het evangelie. Onze ogen moeten geopend worden, net zoals die van Paulus. Wij zijn vanuit onszelf niet in staat om te ontdekken wie onze schepper is. Er is een ingrijpen van God voor nodig. En niemand heeft de mogelijkheid in zich om God en zijn woord te begrijpen en te verstaan, dat moeten we ontvangen. En als we ons hart daarvoor openzetten, als we daarvoor kiezen, dan gaat het ook gebeuren. Als we ons hart openen en erkennen dat we de Heer Jezus nodig hebben in ons leven, dan schijnt Gods licht in ons leven en dan gaan we ontdekken welke rijkdom God voor ons heeft in Christus. Paulus schreef aan de Korintiërs, maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En ik heb door veel moeilijkheden heen moeten leren dat niet de inspanning de basis is van mijn relatie met God, maar de keuze. Er steeds voor kiezen. Ik heb van de zomer weer een keuze moeten maken om me niet door de omstandigheden te laten overweldigen. Niet de omstandigheden als een soort afgod in je denken toe te laten, maar uit steeds weer te verkiezen om naar de Heer Jezus te blijven kijken. Zoals Hebreeën 12 ons zegt. En dat is best moeilijk soms om die keuze te maken, maar ik mag vanaf deze plaats weer zeggen dat het werkt. Heer, ik blijf naar u kijken. Ik verwacht het niet van mensen, ik verwacht het niet van omstandigheden. Ik blijf zien op u. De Heere wil dat wij volharden. Volharden om het woord van hem ook aan het woord te laten in ons leven. We hebben verlichte ogen nodig. En de enige die Gods doel voor je leven kan blokkeren, dat is misschien best een hele boute uitspraak, maar de enige die dat kan, dat ben je zelf. God, zoals ik al zei, heeft zich vernederd om onze vrije wil te geven. En als wij zeggen, God, bekijk het maar, ik doe het zelf, dan respecteert hij die keuze. Daarom is er heel veel misgegaan in mijn leven, omdat ik vaak momenten verkeerd heb gekozen. En dat zeg ik nu vanaf deze plaats. En om jullie te helpen dat je niet zo stom bent als ik, mag ik deze boodschap brengen. Kies voor de Heer. Blijf naar hem kijken. Verwacht het alleen van hem. Het is toch geweldig dat er zo'n liefhebbende God is die jou op het oog hebt tussen al die mensen. Die een plan heeft voor je leven. Die je wil helpen, die je de weg wil tonen. Ook al lijkt hij soms doodlopend. Maar God kan niks als wij hem de kans daar niet voor geven. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Jozef had een droom gekregen van God. Daar was hij geweldig trots op. Had een droom gekregen over het plan van God met zijn leven. En dat ging hij aan zijn broers vertellen. En hij was er zo trots op dat God hem zou gaan gebruiken. Maar wat gaat er gebeuren? Die broers die gooien hem in een put. En hij wordt naar Egypte verscheept. Als het ware op een kameel door de woestijn. Komt daar door valse beschuldigingen in de gevangenis. En er lijkt totaal in zijn leven niks van terecht te komen. Dan heb je een droom van God gekregen. Dan heb je een plan van God heb je mogen ontdekken. En dan lijkt het net of het helemaal verkeerd gaat. Waarom? God moest Jozef veranderen. En dat deed hij door de omstandigheden. En dan zat hij daar in de gevangenis en elke dag was weer hetzelfde. En voordat hij in de gaten kreeg, kwam hij voor de farao. En ging zijn leven veranderen. Ten behoeve van anderen. En kwam zijn droom uit. Maar dat kon alleen maar door die moeilijkheden heen. Ander voorbeeld. Mozes. Mozes had al vroeg gehoord als kind van zijn moeder dat God een plan had met zijn leven. En hij had het ook erkend. Hij had het ook begrepen. En Mozes werd vanuit een biezenkistje al dobberend op de Nijl gered door de dochter van de farao. Het leek ook totaal helemaal mis te gaan, maar hij werd opgevoed daar aan het hof, kreeg geweldige studies en allerlei strategieën over hoe je een oorlog voert en noem maar op. Mozes, die werd heel intellectueel en die was ook zeer bekwaam in het spreken en in het handelen. En Mozes, die komt op een gegeven moment, toen hij toch weer ging beseffen, ja, God heeft een plan voor mijn leven, ging hij naar de Joden kijken en die werden vervolgd. En dus sloeg hij in Egypte naar dood. En dat werd bekend. Mozes, die besefte dat God een plan had met zijn leven, komt in de woestijn terecht van Midian. 40 jaar. Je zal 40 jaar naar de achterwerken van schapen moeten kijken. Dat is nou niet zo'n opwindend bestaan. En dan lijkt het net of het helemaal fout gaat met dat leven van Mozes. God had toch een plan met zijn leven? En dan zit hij daar met die schapen in een hele grote zandbak. Maar op een dag staat er een struik in brand en die struik verteert niet. En ja, er gebeurt niks in die woestijn, dus Mozes was heel nieuwsgierig en die loopt naar die struik. En dan komt er een stem, net zoals bij Paulus. En God gaat spreken. En God gaat zeggen, ik heb je nodig. Nu is het de tijd. Nu is het tijd om mijn plannen te verwezenlijken. Nu mag je naar het volk van Israël gaan en ik ga met je mee en je mag ze verlossen. En toen zei Mozes wel een aantal keren, ja, maar ik wil niet. U zoekt maar een ander. Hoezo vrije wil? Ik voel me gedwongen en ik heb er geen zin in. En dan is God genadig. En God laat hem zien, ik heb een plan met je leven, niet om je te dwingen dingen te laten doen die je niet wil. Nee, ik wil je gebruiken. Ik wil je je beschikbaar stellen. Ja, maar ik kan het niet. Dan stuur ik Aaron met je mee. Nou, we weten allemaal wat er gebeurd is. Er is geen grotere leider geweest dan Mozes. Er is niemand door God begraven dan Mozes alleen. Mozes heeft ook fouten gemaakt in zijn leven. Maar die hebben het plan van God niet kunnen blokkeren. Maar God kon Mozes en Jozef pas gebruiken toen ze beseften dat ze het zelf niet konden. En dat ze alleen maar beschikbaar hoefden te zijn. En dat wil de Heer ook aan ons leren. We hebben, zegt Paulus, die schat in aarden kruiken. En kruiken, dat zijn gebruiksvoorwerpen in die tijd, heel dagelijks. Er stond heel de keuken mee vol. En die hadden ze elke dag nodig. Maar als je zo'n kruik liet vallen, dan was die kapot. Dus het was ook heel broos. Wij zijn geen supermensen en God vraagt ook geen superchristenen. God is op zoek naar mensen die kwetsbaar willen zijn. Die willen zeggen, Heer, ik heb het niet en ik kan het niet. Ik wil graag over u vertellen. Ik wil graag dat uw leven door mij zichtbaar wordt. Ik heb daar totaal de mogelijkheden niet voor. Ik kan andere mensen niet overtuigen, maar Heer, ik ben beschikbaar. Ik wil er voor u zijn. Ik kies voor u. Wij zijn niet de bron. En dat hoeft ook niet. En Paulus die laat zien dat wij zijn ook maar gewoon kwetsbare mensen. Wij kunnen het ook niet. Wij kunnen ook geen goddelijk leven produceren. Wij zijn maar een aardekruik. Zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. En zo is het. We kunnen mensen zien aan ons leven. Ja, het is niet zijn kracht, het is niet zijn talent. Nee, het is God door hem heen. En dan gaan er ogen open. God heeft in zijn Zoon in alles voorzien, maar geeft ons de vrije keuze uit welke bron wil je leven. Hij heeft ons heil voor ogen en niet ons onheil. Onafhankelijkheid was de basiszonde van de mens. De mens koos tegen God omdat hij onafhankelijk van God wilde zijn. Die wilde zelf God zijn en we weten tot op vandaag wat de gevolgen zijn. Maar opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt, dwars door het aardevat heen, dat is Gods doel. God wil het leven van zijn Zoon door in ieder van ons openbaren, want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Dagelijks moeten we kiezen vanuit welke bron willen we leven. Wat willen we geloven? Ons eigen ik of de geest? We weten immers dat Hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Er is een geweldige toekomst die ons voor ogen ligt. We zijn op weg naar huis. En God wil ons nu gebruiken, wil zijn doel het door ons heen verwezenlijken. Wij mogen de Heer Jezus hier vertegenwoordigen op aarde en we hoeven dat niet in eigen kracht te doen. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. En daar heb je het weer, we houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik. Maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Amen. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, wat een voorrecht is het dat wij u hebben mogen leren kennen in ons leven. Wat geweldig dat we uw stem hebben mogen verstaan en ons hart voor u hebben mogen openen. Heer, wilt u ons helpen om voortdurend te blijven luisteren naar u. Het niet van onszelf te verwachten of van mensen om ons heen of van een gemeente of van een bepaalde visie of van allerlei hulpmiddelen. Heer, wilt u ons helpen om onze oog voortdurend te richten op u. Heer, dat kunnen we niet uit eigen kracht. Maar u wilt die kracht ons geven. Heer, wilt u ons helpen om steeds weer de keuze te maken, niet ik, maar Christus leeft in mij. Heer, en wilt u ons helpen om stil te worden, zodat we uw doel en uw plan met ons leven gaan verstaan. Heer, want u wilt ons gebruiken, want u houdt zoveel van ons. U hebt ons zoveel genade getoond. En die genade die is genoeg voor in ieder van ons. Heer, wilt u onze eigen wijzigheid, onze ongehoorzaamheid, ons ongeloof. Heer, wilt u ons dat vergeven. Heer, wilt u ons vergeven dat we vaak naar allerlei dingen zitten te kijken, maar behalve naar u. We op allerlei manieren en allerlei plaatsen gaan zoeken naar ja, bevrediging van onze gevoelens en van ons gevoel en van onze gedachten en van ons leven. Terwijl het te vinden is aan de voet van het kruis. Heer, wilt u ons helpen, dwars door de omstandigheden heen, om voortdurend het van u te verwachten. Heer, als er vanmorgen iemand is die het gevoel heeft met zijn kin in het zand te liggen. Alle menselijke oplossingen hebben niks kunnen bieden. En het is heel, heel donker geworden. Heer, wilt u met uw licht schijnen. Net zoals u dat deed bij Paulus. Wilt u door uw woord spreken. Heer, dat we gaan begrijpen wat uw bedoeling is. Dat we gaan verstaan wat u wil zeggen. En dat we dan de houding hebben, net zoals Paulus. Heer, wat wilt u dat ik doen zou. Heer, en dan wilt u nieuwe dingen gaan doen in ons leven. Heer, van Jozefs leven, als je naar keek, leek niks terecht te komen. Maar u hebt hem uit de gevangenis gehaald en u hebt hem onder koning van Egypte gemaakt. Van Mozes leek niks terecht te komen daar in de woestijn. Einde oefening. Geen perspectief. U hebt hem uit die woestijn gehaald en geweldig gebruikt. Heer, misschien is er voor ons gevoel geen perspectief in ons leven. We vinden het heel moeilijk om in u te geloven en u te volgen. Heer, wilt u met uw licht schijnen deze morgen in ons hart. Dat we bemoediging mogen ontvangen, Heer, dat u ons ziet zitten. Dat u uw genade heeft getoond. Dat u met ons op weg wil. Dat u verder wil. Dat u ons bij de hand wil nemen. Dat u nieuw perspectief in ons leven wil geven. En we willen u hartelijk danken. Dat als we de Heer Jezus hebben toegelaten in ons leven, als we uw woord aan het woord laten in ons leven, dat we dan mogen weten wat onze eindbestemming is. Daar wil u heel hartelijk voor danken. Ik wil u danken, Heer, dat u steeds met ons opnieuw wil beginnen, ook al hebben we het verprutst. En ook al liggen we met onze kin in het zand. U wil ons oprichten, ook vandaag. Heer, wilt u spreken door de kracht van uw geest. Dat vraag ik u uit genade, in Jezus' naam. Amen.